Ik ben excited om hier te mogen staan. En ik denk dat God iets tegen u gaat zeggen. En ja, daar ga ik eigenlijk vanuit. Maar voordat we beginnen wil ik even een gebed openen. Vader, dankjewel voor uw woord. Dankjewel dat uw woord het leven is. En dankjewel dat van uw woord worden wij verlicht, Vader. En dankjewel dat we begrip en kennis gaan krijgen. En openbaring van uw woord gaan krijgen. En onze harten zijn geopend. En ik sta klaar om van u te ontvangen. Om u mensen te kunnen geven. In de wonderbaarlijke naam van Jezus. Amen. Amen, amen. Nou, dit is mijn eerste keer op een zondag hier zo. Ja, ik heb het op woensdag wel eens gedaan. En ik vind het sowieso, ik ben sowieso excited om hier te mogen staan. En ik wil eigenlijk als allereerste pastor Arno en pastor Vanessa van der Knaap bedanken. Dat dit mogelijkheid geeft en dat we kunnen groeien in de dingen van God. En ook in leiderschap van het huis wil ik allemaal bedanken. En de mensen die in de zaal zitten. Goed dat jullie er allemaal zijn. In deze warme weer. Ja? Nee. Nou, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp die eigenlijk... Zo ben ik opgegroeid in het geloof. Met andere woorden, het is een onderwerp die eigenlijk al in mijn hart leeft. Zeg maar. Het is niet iets wat ik heb gestudeerd om te kunnen prediken tot u. Het is iets wat ik al reeds leef. En het is iets wat eigenlijk. Het is mijn openbaring van het christenleven. Mijn openbaring van het christenleven. Paulus zegt, ik vertel jou mijn openbaring van het christenleven. Dus ik zeg nu, ik ga je vertellen over de nieuwe schepping. De nieuwe schepping is de grootste wonder van het hele Nieuwe Testament. De nieuwe schepping is de, hoe moet ik het zeggen? De nieuwe schepping is de grootste iets wat in het Nieuwe Testament was gebeurd. En de nieuwe schepping zijn wij, we noemen onszelf christenen, maar we zijn eigenlijk nieuwe scheppingen. De nieuwe schepping is de grootste wonder. De Bijbel zegt in 1 Petrus 1 vers 12, dat zelfs de engelen willen graag weten wat het inhoudt. Van God in de mens. Dit is de grootste wat ooit is gebeurd. In het Oude Testament weten dat de profeten, de geest kwam over hen heen. Mozes was zo gezalfd, maar hij had de geest van God niet in zich. Samuel was heel gezalfd, dit grote dingen, maar hij had de geest van God niet in zich. De nieuwe schepping in het Nieuwe Testament is de enige creatie die de geest van God, die God almachtige, in zich heeft. En de Bijbel zegt dit. De Bijbel zegt dat David zei tegen God, haal uw geest niet van mij weg, zei David tegen God. Dit was iets, David wist dit uit openbaring. Dit was niet iets van de Oude Testament, omdat niemand in het Oude Testament wist dat de geest van God in een mens kon wonen. Nou, in het Nieuwe Testament praat de Bijbel dat wij allemaal die christenen zijn geworden, wij zijn de nieuwe schepping. Met andere woorden, wij hebben God almachtig in ons leven. En kijk. Je kan al heel lang christen zijn en zo, en dat is goed. Maar dit is een besef, dit is iets, dit is een consciousness, een bepaalde bewustzijn die je moet creëren voor jezelf. Want het gaat niet zomaar komen. Want als je bijvoorbeeld in een tuin gaat of zo, als je niks plant, als je onkruid in de weg houdt, dan gaat alles opgroeien. Ook de onkruid, zowel de goede zaad als de slechte zaad. Dus het is belangrijk, onze gedachte is onze tuin. Onze denkwereld is, daar is eigenlijk onze tuin waar we dingen in moeten planten. En je moet bewust zijn dat jij bent een nieuwe schepping in God. Nou, vandaag heb ik mijn preek eigenlijk genoemd 5 feiten over de nieuwe schepping. Als je niet excited bent, dan weet ik het ook niet meer. 5, ik ga eigenlijk de topje van de ijsberg een beetje geven, want anders, over elke punt kan ik de hele dag preken. Maar dat gaat vandaag niet gebeuren, dus ik geef gewoon een stukje ervan. 5 feiten over de nieuwe schepping. Nummer 1. De nieuwe schepping is een nieuw soort wezen dat nooit eerder heeft bestaan. Moet je goed lezen. De nieuwe schepping is een nieuw soort wezen dat nooit eerder heeft bestaan. Dan gaan we mee naar 2 Korinthe 5 vers 17. Je moet sowieso je Bijbel bij je hebben, omdat we gaan heel veel teksten langs. 2 Korinthe 5 vers 17 in het NBV-vertaling. Als je er bent, zeg amen. Oh ja, hij staat er dus, ja. Zegt 2 Korinthe 5 vers 7, zegt hij, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Hey, het eerste zin al. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Zegt, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Ben jij één met Christus? Ja, omdat je gelooft in God, je bent opnieuw geboren. Daarom ben je een nieuwe schepping, hoor. Nou, ik ga even een andere tekst lezen en dan ga ik dit uitleggen. Dat is in Romeinen 6. Romeinen 6. Romeinen 6. Als je geniet van, op lijst en zegt ik geniet, schrijf ik geniet, dan weet ik dat je geniet. Ik kan het niet zien, maar de man je heet. Romeinen 6 vanaf vers 3. Zegt hij, wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuwe leven te leiden. Hij zegt, we zijn door de doop, eigenlijk begraven met hem in zijn dood. Dat als Christus was opgestaan uit de dood, wij ook een nieuw leven zouden leiden. Nou, de nieuwe schepping komt voort uit de opstanding van Jezus Christus, niet uit zijn dood. Kijk, Jezus stierf voor heel de wereld. Hij stierf voor iedereen. Ben je boeddhist, moslim, noem maar op, hindoe, manja, new age. Jezus, Bijbel zegt, hij stierf voor heel de wereld. En heel de wereld stierf met hem mee aan het kruis. Maar zij die de boodschap hebben ontvangen dat Jezus Christus is de verlosser, zij zijn degene die opnieuw zijn geboren. Nou, de nieuwe schepping komt dus voort uit de opstanding van Jezus Christus. En als dat zo is, dat betekent dat, ik heb een nieuw leven. We hebben gelezen net in het boek van 2 Korinthe 5 en 7, zegt hij, zo dan ook, wie één met Christus is, is de nieuwe schepping. Dat betekent, je bent een nieuwe soort van wezen. Je hebt nooit eerder bestaan. De Bijbel zegt eigenlijk, dat woord nieuw betekent kainos. Dat is het woord eigenlijk, het is kwalitatief nieuw. Het is niet iets die gerenoveerd is. Je bent niet gerenoveerd. God heeft jou niet zomaar beter gemaakt, maar je was eerst slecht en God heeft jou een beetje beter gemaakt. Nee, je bent geboren uit het niks. De beste vergelijking is een baby. Een baby komt uit het niks, zou ik niet zeggen, het is een zaad eigenlijk. Maar het baby heeft geen verleden. En dat is hetzelfde woord, dat nieuw. Kwalitatief nieuw. Je bent opnieuw geboren. Je bent eigenlijk na Christus geboren. En wat houdt het in? Dat betekent dat jij ook, je moet jezelf nieuw gaan zien. Kijk, de HSV-vertaling zegt, zie, alles is nieuw geworden. Zie. Maar als je het niet ziet, kan je het niet weten. Het is een bewustzijn. Het gaat niet vanzelf komen. Er zijn heel veel dingen waar we moeite voor doen. Kijk, als je iets wil leren in het leven, moet je effort nemen. Je moet iets ervoor doen. Je moet lezen. Je moet jezelf iets onderwijzen over je werk, aangaande je vakgebied. Ik werk als een data-analyst. Dan moet ik ook dingen gaan kijken, dingen lezen. Ik moet de nieuwste dingen weten over data. Dus als jij ook wilt genieten van dit nieuwe schepping, dan moet je ook het moet een doel voor jou zijn. Het is niet iets dat zomaar gaat gebeuren. Je moet zelf naar op zoek van wie is deze nieuwe schepping. En ik kan echt de hele dag preken alleen maar over deze punt, die nieuwe schepping, omdat dit is de grootste wonder van het hele Bijbel, van het hele Nieuw Testament. En als u gaat beseffen dat u een nieuwe schepping bent, de Bijbel zegt het oude, zie, alles is nieuw geworden. Dus met andere woorden, als je het niet ziet, denk eens dat je bent ouder. Nou, een voorbeeld. Je bent net opnieuw geboren, bijvoorbeeld. Hè? Je hebt nog steeds hetzelfde. Toen ik opnieuw geboren werd, ik werd niet ineens wit. Ik bleef donker. Ik kreeg niet ineens, van uiterlijk was ik hetzelfde. Dus, men gaat mij zien van, je bent nog steeds Mozes. Jij bent nog steeds dezelfde Mozes. Maar de Bijbel zegt, nee, ik ben nieuw geworden. Dus met andere woorden, dat Mozes die je aan de buitenkant ziet, dat is niet Mozes, dat is gewoon het huisje. Er is een nieuwe Mozes uitgekomen. En dat nieuwe Mozes heeft een andere soort karakter. Die wandelt anders, die denkt niet meer hetzelfde. Nou, je kunt zeggen van oké, maar ik ben opnieuw geboren, maar ik denk nog steeds hetzelfde. Nou, dat kan. Maar daarom, als je het niet ziet, kan je niet eens weten dat je een nieuwe schepping bent. Je moet het zien met je geestelijke ogen van, ik heb nog steeds, stel je voor, je hebt een struggle vroeger. Je deed, noem maar op, iets wat een slechte gewoonte bijvoorbeeld. Nu je opnieuw geboren bent, de Bijbel zegt dat jij bent nieuw. Jij bent niet meer dat oude persoon. Dus, maar je merkt nog steeds, je doet nog steeds hetzelfde af en toe. En je moet het eigenlijk niet doen. En dan doe je het toch. En dan wil je het dus nog steeds niet doen. Dus je Paulus zegt, wat ik niet doe, dat doe ik. En dan doe ik niet. En dan noem maar op. Hele struggle. Maar wanneer je gaat zien van, oké, ik doe het, maar ik wil het niet. Dat laat je al zien eigenlijk. Je bent anders geworden. Want daarvoor, datzelfde ding, je zal geen moeite mee hebben. Je zou het gewoon doen, klaar. Maar nu, je merkt dat je binnenman, de innerman, zeg maar, eigenlijk de mens aan de binnenkant, die wil het eigenlijk niet doen. Maar je ziet je vlees trekken, je doet het alsnog. Dus dat laat je zien van, ik ben nieuw geworden. Dus wat moet je niet doen? Wanneer dat weer gebeurt, zeg je gewoon van, ik ben een nieuwe schepping. Ik hoor niet zo te zijn. Je moet gewoon tegen jezelf zeggen. En je moet het zo vaak tegen jezelf, ook al duurt het weer, zeg tegen jezelf, ik hoor niet zo te zijn. Want dat is jouw natuur niet. Kijk, een mens. Kijk, het zou heel raar zijn als ik nu zou gaan kruipen. Ik kan het wel doen, Maar jullie kijken van, hè, waarom doe je dat? Waarom ga je kruipen? Waarom doe je dat? Want het is niet conform met mijn natuur. Het is niet conform met wie ik ben. Want ik ben een mens die gewoon kan lopen. Zo, u ook. Wanneer u iets doet, bijvoorbeeld als je denkt van, oké, ik wil het eigenlijk niet doen. Dan moet je zien van, nee, ik ben een nieuwe schepping. Ga even terug. Je gaat weer gewoon, word gewoon de man. Dan zeg ik, doe het niet meer. Doe het alsnog volgende keer, misschien per ongeluk. Ga niet zitten van, oh God, ja, sorry, ik ben oud. Nee, sta weer op. Zeg van, nee, dat is niet conform aan mijn natuur. En als je dat blijft doen, op een moment ga je het zien. En dan ga je dat niet meer doen. Want Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Maar toen ik oud was, ik deed allemaal kleine dingen. Ik deed allemaal kinderlijke dingen tezijde. Dus de nieuwe schepping is nieuw. Heeft nooit eerder bestaan. En hij is gemaakt in het beeld van God. Nummer 2, laten we naar nummer 2 gaan. Nummer 2, de nieuwe schepping is geboren met een goddelijke leven. De nieuwe schepping is geboren met een goddelijke leven. Deze is heel groot. De nieuwe schepping is geboren met een goddelijke leven. Nou, de eerste tekst waar ik met u wil lezen is eigenlijk in Johannes 3:16. Iedereen kent deze tekst, Johannes 3:16. Johannes 3:16. Ik hoop dat je nog steeds geniet. Amen. Ik krijg een feedback. Amen. Johannes 3:16. Het zegt de Bijbel, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enig zoon heeft gegeven. Die kennen we allemaal. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enig zoon heeft gegeven. Maar dan komt het. Dan zegt hij, opdat iedereen, maakt niet uit wie je bent, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Dat is een wet. Het is niet van, wanneer je tot Christus komt, het is niet van, ik hoop dat God mij eeuwig leven geeft. Het is een wet. Dat je eeuwig, eigenlijk de andere Bijbel zegt, dat je eeuwig leven zult hebben. Dat ieder die gelooft, zult eeuwig leven verkrijgen. Dat zal eeuwig leven hebben. Nou, wat is eeuwig leven? Wat is eeuwig leven? Is eeuwig leven alleen maar leven voor altijd? Kijk, dat woord is zoe. Eeuwig leven is zoe. En zoe is het goddelijke leven. Kijk, een plant heeft een plantleven, toch? Een plant heeft een plantleven, toch? Ja, een beetje reacties. Een plant heeft een plantleven, toch? Een hond heeft een hondenleven, toch? Een kat heeft een katenleven, toch? De mens heeft een menselijk leven, toch? Maar God heeft een eigen leven. En dat is zoe. Dat noemt de Bijbel zoe. Nou, Jezus zegt dat, de Bijbel zegt dat God iedereen zoe geeft die in Jezus gelooft. Dus we hebben net gezegd, de kat heeft een eigen leven, een plant heeft een eigen leven, een vogel heeft een eigen leven. Alle soorten wezens hebben een eigen soort leven. De menselijk leven is niet hetzelfde als een kattenleven. Maar nu zegt de Bijbel dat God heeft een leven op zichzelf. Dat is zoe. En nu zegt de Bijbel dat wij zoe hebben ontvangen. Dit is groot. Ik weet niet waarom je niet excited van dit woord. Maar dat wij zoe hebben ontvangen. Jezus zegt, ik ben gekomen om zijn leven te geven. Leven in overvloed. Dat is weer hetzelfde zoe. Nou, wat houdt zoe in? Zoe is niet alleen maar dat je leeft voor altijd. Het is niet zozeer om de kwantiteit van het leven. Het is over het kwaliteit van het leven. Het is het goddelijke leven. Kan God depressief worden? Kan God depressief worden? Kan God ten neergeslagen worden van, zie, ik weet niet wat ik moet doen meer? Nee. En dat is het leven die wij hebben ontvangen. Dit is mijn mentaliteit in mijn christenwandel. Mijn verloofde ziet dat. Ik kan niet zeggen van, oh nee, ik kan het niet. Ik kan het niet. Paulus zegt, ik kan alle dingen. Ik vermag alle dingen door Christus die in mij woont. Kijk, we zijn zo gewend aan het natuurlijke gepraat, zeg maar. Dat soms geestelijke gepraat lijkt een beetje hoogst pocus. Paulus zegt, toen hij tot jullie kwam, kon ik niet tot jullie spreken als geestelijken. Maar als artsen, als baby's in Christus. Also, jullie waren nog niet aan toe om geestelijke voedsel te ontvangen. Nou, de Bijbel zegt dat wij hebben goddelijke leven. En Christus zegt, Paulus zegt, ik vermag alle dingen. Alle dingen kan ik doen door Christus die in mij woont. Dus goddelijke leven brengt je op een andere level. Dus met andere woorden, je hebt twee soorten mensen op aarde. Twee soorten mensen. Je hebt eentje die gekomen is uit de eerste Adam. En de tweede Adam. Nou, de eerste Adam was een levende ziel, zegt de Bijbel. Dus die leefde. Die was gewoon, die leeft. gewoon leef. Ja, ik leef, ik heb een huis, ik doe dit. Ik leef. Maar de tweede Adam noemt de Bijbel een levendgevende geest. En de Bijbel zegt dat wij zijn nu geboren niet meer uit de eerste Adam, maar uit de tweede Adam. Oh. Kijk, de eerste Adam is eigenlijk, was het, onze eerste geboorte kwam uit de eerste Adam. Want we kwamen uit onze moeder, onze vader. En we kwamen dus uit de zaad van een man. Maar de Bijbel zegt in Johannes 1 vers 12, volgens mij zegt hij, maar zij die geboren zijn niet naar het wil van de mens. Niet naar het vlees, maar naar het wil van God. En we zijn geboren door de geest. Riek predikte 2 weken geleden op woensdag over dat we zijn geboren uit het woord van God. Het onvergankelijke woord van God. Dus dat woord onvergankelijk daar eigenlijk is eigenlijk de zaad, onvergankelijke zaad van God. Dus een zaad die nooit sterft. Nou, er zijn 2 soorten mensen op aarde. Wie is geboren uit de eerste Adam? We zijn allemaal geboren uit de eerste Adam. Maar de tweede keer, nu, jij bent een christen geworden. Je bent een christen geworden, dus je bent één met Christus. Je bent nu geboren naar de tweede Adam. Dat betekent dat het leven van de eerste Adam is er niet meer. Ja, dit is, kijk, heb medelijden met Maasje voor de eerste keer. Ik bedoel, heb een beetje rustig met Maasje, mij voor de eerste keer hoort. Maar joh, deze ding voor de eerste keer. Geef mij tijd om te onderbouwen wat ik zeg. Amen. Dus de eerste Adam was een levende ziel. Die leefde. Die leefde. Je ziet heel veel mensen buiten, ze leven. Geen doel. Ja, natuurlijk, ze hebben doel, misschien aardse doelen en zo. Gewoon geen zicht op het leven. Gewoon bezig met werk, huis, gezin, dit, dat. Gewoon een standaard soort leven. Maar de Bijbel zegt, we zijn nu geboren uit de tweede Adam. De tweede Adam is een levendgevende geest. En als wij geboren zijn uit de tweede Adam, dat betekent ook dat we hebben het leven van de tweede Adam. En wat voor leven had de tweede Adam? Wat voor leven had de tweede Adam? Hij had het goddelijke leven in zich, zoe. Hij had het goddelijke leven in zich. Dit gaat niet binnen één... Ik kan je de hele dag over praten. En dit gaat u niet binnen 1, 2 keer, zeg maar nu van, oh ja, ik weet het. Nee, het is iets wat mijn meditatie in de afgelopen jaren is geweest. Wat mijn overdenken, mijn peinzin, wat door mijn hoofd gaat. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben een tweede. Maar ik voel nog steeds oude dingen. Hoe kan dat dan? Dit zijn mijn overdenkingen over het christenleven geweest de afgelopen jaren. De tweede adem, ik ga even iets met u lezen. Het staat in het boek van 1 Johannes 5 vers 11. 1 Johannes 5 vers 11. Je ziet, ik afvoer van Johannes, want Johannes spreekt mijn taal. 1 Johannes 5 vers 11. Dan zegt hij, dit getuigenis luidt. Dit getuigenis luidt. God heeft ons eeuwig leven geschonken. Dit getuigenis luidt. God, dit is een getuigenis. Dat betekent, getuigenis staat vast. God heeft ons eeuwig leven geschonken. En dat leven is in zijn Zoon. En dan vers 13 zegt hij, dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. Hij zegt, dit schrijf ik u, dat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. De Bijbel is heel concreet daarover. Het is niet iets wat je gaat krijgen wanneer je doodgaat. Als je het nu niet hebt, ga je het ook niet krijgen wanneer je doodgaat. Hij zegt, dit schrijf ik u, dat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. En eeuwig leven, zeg ik u net, het is het leven van God. Het is de natuur van God. Het is een bewustzijn die u moet creëren voor jezelf van, hey, ik ben niet zomaar gewoon een mens. Ik ben niet zoals alle anderen. Ik ben niet een levende ziel. Ik heb het leven van God. Hetzelfde leven van God heb ik in mij. Maar dit is het geheim. We hebben allemaal nog steeds, we zijn nog steeds in de aardse vaat. Dus u voelt misschien nog wel een zwakheid in uw lichaam. Omdat de Bijbel zegt in 2 Korinthe 5, volgens mij zegt hij, of 4 zegt hij, we hebben deze schat in een aardse vaart. We wonen nog steeds in een aardse vaart. Maar binnen in de aardse vaart zit eeuwig leven. En dat eeuwig leven is het goddelijke leven. Dus het is aan ons, om dat eeuwig leven vanaf binnen naar buiten uit te laten komen. Dat gaat God niet voor je doen. De Bijbel zegt, wees vernieuwd in je denken. Dus maar wees vernieuwd in het vernieuwen van je denken. Dat je jezelf kan leven, dat goddelijke leven van buiten. Nee, hij heeft het in jou geplaatst alreeds. Het is aan jou om door jouw meditatie dat te brengen vanuit je geest naar je lichaam. Het is iets wat als je nu moet beseffen van ik heb eeuwig leven in me. Met andere woorden, dat eeuwig leven kan alle ziektes verslaan. Maar het is alleen maar aan de binnenkant nu. Het is alleen aan de binnenkant. Zijn invloed is nog niet op mijn lichaam. Omdat ik heb nog niet erover genoeg gemediteerd. Het is diep in mij. Maar het is nog niet uitgekomen. Ik heb nog steeds zwaktes in mijn lichaam. Ik voel pijn. Ik ziek hier. En noem maar op, zeg maar. En Paulus zegt, wie verlost ons van deze lichaam? Wie verlost ons van deze lichaam van de zonde? Maar het is dus ons. De Bijbel zegt dat als dezelfde geest die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zegt hij. Als dezelfde geest. Nou, laten we snel even dat lezen. Ik denk, ik moet even snel lezen met u. Dat is in Romeinen 5. Ik hou veel van de Bijbel met u meelezen, want het is goed. Want ik wil nu zomaar dingen zeggen die u denkt van, oké, waar staat dat dan? Ik wil u gelijk ook laten zien waar dat staat, zodat u zelf het eigen onderzoek kan doen. Yes? Nou, Romeinen 5. Romeinen 8, sorry, bedoel ik. Romeinen 8, vers 10. Hij zegt, als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Hij zegt, als Christus, nog één keer. Hij zegt, als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk. Maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardiger bent aangenomen. Naar vers 11, ik wil eigenlijk naar vers 11 gaan. Vers 11. Dan zegt hij, want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont. Hij zegt, want als de geest van God. Kijk, dit zijn teksten die je misschien kent. Maar u ziet nog niet het invloed op uw leven. Dat is omdat het is nog niet één met u geworden. Het is een tekst in uw hoofd. Heb ik ook in het begin gehad. En nog steeds moet ik mezelf erover mediteren. Want het is een tekst die er is. Maar het moet naar binnen. Het moet zinken naar beneden. En dan pas kunt u het uitspreken. Want dan pas gaat het werken. Want dan pas wordt het rema voor u. Nou, hij zegt, want als het geest van God, zegt hij, die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont. Nou, hij zegt, zou hij die Christus heeft opgewekt, luister, ook u die sterfelijke bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Ik ben heel praktisch, misschien omdat ik een analytisch ben, zeg maar. Ik ga dan gewoon kijken van, oké, wat zegt de tekst? Wat is de cause en de effect? Wat is de verband? Waarom gebeurt dit? Wat moet ik doen zodat dit moet gebeuren? Ik ben heel praktisch. Hij zegt, als de geest van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zou hij die Christus opgewekt heeft, zou hij die Christus heeft opgewekt, ook u de sterfelijk bent, levend maken door zijn geest. Dit is niet wanneer je doodgaat. Want wanneer je doodgaat, leef je zo voor eeuwig. Dan heb je geen sterfelijke lichaam meer. Want dan heb je gewoon de onvergankelijke lichaam. Hij zegt, in dit lichaam, zegt hij, de geest van God die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, die woont in u, toch? U heeft de Heilige Geest ontvangen, of niet? Weet u wat dat betekent? Dat uw God van de hemelen en de aarde in u woont? Sommige dingen hebben wij heel voor lief genomen. Maar weten we zeggen, God is groot, God is machtig. God is helemaal, noem maar op, hij is alles. En datzelfde God, we zingen naar hem toe daar. Maar de Bijbel zegt, hij is in jou. En hoe kan ik dan zeggen van, ja, ik kan het niet. Ja, het gaat dit moeilijk vaak. Hij zegt, als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont. Datzelfde geest, die woont in u. Datzelfde geest zult uw sterfelijke lichaam levend maken. Nou, oké, ik kan me voorstellen, je zit misschien met iets in je lichaam. Je heeft iets in je lichaam. En je leest dus, je denkt van, ja, maar God heeft gezegd, de geest van God zal mijn sterfelijke lichaam levend maken. Waarom voel ik dit nog? Dat is zo'n goede begin. Hele goede begin. Want nu zie je van, het staat er. Want nu, je ziet, alles is nieuw geworden. Je ziet niet meer dat oude. Je zegt, hé, zie, alles is nieuw geworden. Dit is wie ik ben. Het woord van God is een spiegel. Het is een spiegel. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. Het is een reflectie van wie je bent. Dus als het woord van God een spiegel is, dan betekent dat alles wat de Bijbel zegt is mij, ben ik. In de zin van, alles wat de Bijbel zegt dat ik ben, ben ik gewoon. Want we zijn meestal geneigd om te denken hoe andere mensen over ons denken. En wat andere mensen over ons denken is beperkt, omdat ze weten niet veel van ons. Nou, het woord van God, mijn tablet, maar het woord van God in mijn tablet, die vertelt jou precies wie je bent. Want je kijkt in de spiegel. Als je in de spiegel kijkt, je ziet zo, je ziet, hey, ik heb vlekken hier zo. Oh, ik heb vlekken, oh ja. En dan lees je het woord van God. Oh, oh, echt? Oké. Steek je weg. De Bijbel zegt dat als je kijkt en je loopt weer weg, je vergeet wat je hebt gezien, dan weet je niet meer wie je bent. Zo ook de overdenkingen van de Bijbel, zo ook de punten die de Bijbel ons geeft. Hij zegt, hij zou je sterfelijke lichaam levend maken. Want eeuwige leven is al in u. Ik zeg u, ik kan echt de hele dag op deze punt blijven, maar ik ga naar het volgende. De derde punt. De nieuwe schepping, deze is groot. De nieuwe schepping is geboren uit God. Hij of zij is geboren in de tegenwoordigheid van God. Je zegt heel vaak, laten we in de tegenwoordigheid van God gaan. Klopt niet. Hoe kunnen wij in de tegenwoordigheid van God gaan? Laten wij in de tegenwoordigheid van God gaan. Daar is waar we leven. We zijn geboren uit de tegenwoordigheid van God. Kijk, in het Oude Testament staat een tabernakel. En je had de buitenplaats, de heilige, en dan heb je de heilige, de heilige. In de heilige kon alleen de priester één keer per jaar binnengaan. En daarin was de aanwezigheid van God. Daar was God. Daar was de geest van God die op de verzoen, noem het ook even, de mercy seat. Daar was die. En de hoge priester kon maar één keer in de heilige binnengaan. Maar in het Nieuwe Testament, de Bijbel zegt dat we zijn geboren uit God. Kijk, als u een kind heeft. Het kind is uit u gekomen. Toch? Dus dat betekent dat, maakt niet uit wat hij is, het is een speciaal kind. Want jij hebt hem leven gegeven. We zeggen nu, laten we het aanwezigheid van God binnengaan. Dat deden ze in het Oude Testament. Want ze moesten letterlijk in de heilige binnengaan. Maar nu, wij zijn geboren, de nieuwe schepping is geboren in de heilige. Oh. De nieuwe schepping gaat niet het tegenwoordigheid van God binnen. Ik ga even een tekst met lezen. Ik heb heel lang over deze tekst nagedacht. Vroeger, niet meer. Maar ik zag, hè, wat bedoelt de Bijbel hiermee? Wat bedoelt het precies? En de NBV zegt het eigenlijk niet zo goed. Dat is in Galaten 5, vers 25. Galaten 5, vers 25. Ga ik met u mee. Laat mij rustig onderbouwen wat ik zeg. En daarna kunt u mij vragen stellen. Maar op. Niet vandaag natuurlijk. Galaten 5, vers 25. Nou, de NBV, hij zegt het niet zo goed, maar laten we eerst lezen van de NBV. Zegt hij, wanneer de geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting van de geest, laten we ook de richting volgen die de geest ons wijst. Dus dit laat zien van, zegt, wanneer de geest ons leven leidt. Dat betekent dus, er is een optie dat hij ons leven niet leidt. Want als je zegt wanneer, dat betekent er is een optie van dat hij het niet doet. Maar hij zegt het niet zo goed, ja, omdat de grondtekst zegt net iets anders. Nou, ik lees van de HSV-vertaling met u. Ze gaat Galaten 5, vers 25. Dan zegt hij, in de Statenvertaling zegt hij, als wij door de geest leven. Hey, dat is een heel groot verschil. Hij zegt, als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Dus de Bijbel laat zien, er is een verschil tussen leven en wandelen. Dus ik kan leven, maar niet in het ding wandelen. Een baby kan leven, maar die wandelt zelfs op één plek. Maar dat betekent niet dat de baby niet leeft. Die baby leeft, maar alleen hij wandelt nog niet. Zo, hetzelfde ook, jij bent uit de tegenwoordigheid geboren. Dat je niet altijd erin beweegt, dat de dingen die je doet niet altijd in conform zijn met het wil van God. Betekent niet dat je niet in de geest bent. Ik weet niet of je dit pakt. Kijk, de Engelse Bijbel zegt, if we be therefore in the spirit, let us walk also therein. Zeg, als wij in de geest zijn, laten we ook daarin leven. Jij bent geboren uit de tegenwoordigheid van God. Dat is jouw woonplaats. Dat je niet altijd iets doet wat conform het wil van God is, dat je niet altijd voelt dat je in de geest bent, heeft er niks mee te maken. Zoals je leeft. U leeft gewoon, u denkt niet van ik moet ademen of niet. U ademt automatisch. Nu, wij zijn geboren uit de geest van God. En dat betekent dat wij zijn continu in hem. Maar dat we niet altijd voelen, dat we niet altijd beweging daarmee. Ja, oké, dat kan. Maar jij bent in de tegenwoordigheid van God. Dit zal je gebedsleven helpen. Want nu ga je niet eerst denken van, oké, ik moet eerst in de geest komen. Waar was je geweest? Waar was je naartoe gegaan? Je moet eerst in de... Waar is je naartoe gegaan? De geest is in jou. Hoe kan je nog in hem komen eerst? Hij zegt, we zijn in de geest. Dus als u gaat bidden, als u deze mentaliteit heeft, het verandert heel veel. Want u gaat niet eerst denken van, ik was niet in de geest. Maar u gaat niet meer struggelen om in de geest te komen. U gaat niet meer eerst, ik moet eerst, en dan kom ik in de geest. Nee, je bent al reeds in de geest. Je zegt, Vader, dank je wel in de naam van Jezus. Ook al voelt u je niet goed. Het heeft niks met gevoel te maken. Dit is het punt. Want dit is het. Dit is waar heel veel, waar ik ook nog steeds aan het leren ben, ook heel veel moet leren erin, is dat jouw gevoel is niet altijd de waarheid. Vaak ook niet, eigenlijk. Je gevoel is heel belangrijk. Want je gevoel is eigenlijk een voertuig voor de zalving. Dus met andere woorden, wanneer je gevoel, je emoties gaat mee, de zalving stroomt lekkerder. Maar het is niet zozeer dat, je voelt het niet, ik voel het niet. Voel je dat je leeft? Hoe kan je voelen dat je leeft? Kan je me vertellen dat? Hoe kan je voelen dat je leeft? Je leeft gewoon. Als je niet leeft, dan leef je niet meer. Je gaat niet denken van, leef ik of leef ik niet? Even kijken, leef ik of leef ik niet? Nee, jij leeft gewoon. Dus met andere woorden, jij bent uit de tegenwoordigheid van God. Je bent daaruit geboren. Dus als je gaat aanbidden, strek gewoon je hand gelijk omhoog. Je voelt niks. Maar geloof me, als je het blijft doen, je gevoel gaat vanzelf weer mee. Dus dit is een punt dat je eigenlijk in je gebedsleven moet hebben. Want niet meer van, ik moet eerst niet, laat maar in de geest komen. Wat ga je doen om in de geest te komen? Waar was je geweest? Waarom was je ooit uitgegaan eigenlijk? De Bijbel zegt dat jij bent erin, je bent erin geboren. Yes, ik wil even iets anders laten zien. Ik hoop dat jullie geniet, want ik zie geen feedback. Weet je wat feedback van je broeders en zusters hier in de zaal? Ik hoop dat jullie geniet in de zaal. Amen. Amen, amen, amen. In 1 Johannes 3, vers 1. Eigenlijk 1 Johannes 4, vers 4. 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 Dan zegt hij begint je mee. Hij zegt, uw kinderen. Ik wacht even tot de tekst komt. 1 Johannes 4, vers 4. Deze is een grote. Alles wat ik net heb gezegd, komt nu gelijk naar voren. Hij zegt, uw kinderen, komt uit God voort. Hey. Uw kinderen, komt uit God voort. Dus met andere woorden, je bent daarin al. Je komt uit hem voort. Je kan verder lopen, maar je komt uit hem voort. Ik ga maar het eerste stukje, want daarna groot is hij die in jou woont, machtiger is hij die in jou is, dan hij die in de wereld heerst. Maar het eerste stukje, hij zegt, uw kinderen komt uit God voort. Nou, dit zijn dingen dat als je zelf, daar moet je over nadenken door de week. Want dit gaat niet helpen, om nu even te horen, het gaat niet helpen. Het moet een overpeinzing worden van, ik ben uit God geboren, ik ben een nieuwe schepping, het leven van God is in mij. Wat houdt het in? Hoe kan ik ben in. Niet meer in Christus, maar God is in mij. Dit is de grootste. Christus in u. De hoop des heerlijkheid. Christus in u. Onthoud, Jezus. Kijk, Jezus zegt, ik ben in de Vader. En de Vader is in mij. Die volgorde is heel belangrijk. Ik ben in de Vader. En de Vader is in mij. Hij zegt niet, de Vader is in mij en ik ben in de Vader. Nee, die volgorde is heel cruciaal. Nou, de dag dat je Jezus aanneemt in je leven, komt u in God. Je bent gedoopt in God. 1 Korinthe 12, vers 12. Door één geest zijn we gedoopt in één lichaam. U bent gedoopt in God. Dus Jezus zegt, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Oké, jij bent opnieuw geboren. Je gelooft nu in Jezus. Jij bent in God gekomen. Nou, de dag dat je de Heilige Geest ontvangt, dat is de dag dat de Heilige Geest ook dan in u komt. Dit is een cruciale gebeurtenis die moet gebeuren in je leven. Want ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Dat geldt ook voor ons, want wij kwamen eerst in God door te geloven in hem. We zijn gered, gesaved in de ark van Noach, dus in het ark van de redding. En nu is de Vader in ons door de Heilige Geest. En daar gaat de hele nieuwe schepping over. De Vader is in mij. De Heilige Geest is in mij. De engelen denken nu van, wat is dit? Hoe kan God? Ze hebben God nooit echt gezien fysiek. Ze zeggen, hoe kan God, de Heilige Geest, in een mens, in een menselijke lichaam gaan wonen? In een kleiner wezentje op aarde, zo, dat God in ons komt wonen. Hij zegt, wie is de mens? Dat zo over hem denkt. Wanneer wij de tekst lezen, denken wij van, oh, de mens is zo klein, en God denkt aan mij. Nee, de psalmist bedoelde het niet zo. Hij bedoelde van, wie is de mens dat u naar hem kijkt? Met andere woorden, hoe groot zijn wij? Wat hebben wij dat je naar ons omkijkt? Zeg, wie is de mens? Who is man that you're mindful of him, zegt in de Engelse Bijbel. Wie is de mens dat u naar hem omkijkt? Dus we hebben iets wat wij zelf nog niet eens beseffen. En totdat wij het gaan beseffen, gaan we niet doen wat God wil dat we gaan doen. Kunnen wij niet bereiken dat level die God wil dat we bereiken? Halleluja. Amen, amen. Ik zie je. Het is warm, dus ik zie mensen kijken. Maar de vierde punt van de nieuwe schepping. Die vierde punt van de nieuwe schepping. Als je iets ontvangt, zeg ik ontvang. Van de mensen in de zaal, ik ontvang. Amen. U ook in livestream, zeg ik ontvangst. Typ het onder. Je mag ook zeggen tegen je vrouw of je man of je kinderen. De nieuwe schepping, dit is een hele. Deze moet je goed mee. Even goed lezen. De nieuwe schepping heeft alreeds geloof. Nummer 4. De nieuwe schepping heeft alreeds geloof. En is geboren uit geloof. Dit is wat heel vaak hebben onderwezen aan mensen van, ja, je moet geloof hebben in God. Je moet geloof hebben in God. Je moet geloof hebben in God. Het is niet 100% waar. Geduldig met mij. Laat mij even uitleggen wat ik bedoel. Het is niet 100% waar. Omdat. Dat betekent dus, als ik geloof in God moet gaan hebben weer. Dat betekent van, oké, dus ik geloof eigenlijk niet in hem. Je moet geloof hebben in God. Je moet geloof hebben in God. In het hele Nieuw Testament, apart van Marcus, Lucas, Matthäus en Johannes. Paulus had nooit geschreven van, heb geloof in God. Heeft hij geen enkele keer geschreven. Ga maar even zoeken voor mij. Vanaf het boek van de Romeinen. En dat gaat over de kerk. Hij heeft nooit gezegd, ja, heb geloof in God. Heb geloof. Nee, want wij zijn reeds uit geloof geboren. Kijk, ik weet, Jezus sprak over van als je geloof zo klein is als een mosterdzaad. Jezus sprak tegen de oude testamentische mensen. Want het Nieuwe Testament was nog niet binnengekomen. Want hij moest eerst sterven. Voordat het Nieuwe Testament zou toetreden. Er staat wel in het Nieuwe Testament de gedeelte van de Bijbel. Maar dat betekent dat het Nieuwe Testament is. Want het Nieuwe Testament begon bij zijn dood en opstanding. Hij predikte tegen de Joden die geloof moesten hebben in God. Maar wij zijn al reeds uit geloof geboren. Romeinen 12 vers 3. Ik zie mensen naar me kijken van, oké, waar heb je dat? Waar heb je dat? Laat me even lezen. Romeinen 12 vers 3. Romeinen 12 vers 3. Amen. Romeinen 12 vers 3. U bent uit geloof geboren. Dit gaat heel veel goed doen. Romeinen 12 vers 3. Ik lees hem eerst van de NBV-vertaling. Daar vind ik hem niet zo sterk staan, maar ik lees hem eerst ervan. En dan laat ik u zien in de HSV-vertaling. Dan zegt hij, met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat het zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoording. Maar verstandig over jezelf te denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Nou, als je dit leest, zegt hij, Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf. Dus met andere woorden, als je niet volgens het geloof denkt, dan heb je Gods maatstaf niet gehaald. Maar dat is niet hoe de grondtekst het zegt. Het zijn kleine dingen, maar het zijn heel belangrijk voor u om het geloof op te boosten. Nou, in de HSV staat het zo. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Niet hoger te denken dan hij moet denken. Even kijken hoor. Waar ben ik nu? Maar laat hij denken in bescheidenheid. Laat hij denken in bescheidenheid. Na de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Ziet u het verschil? De andere zegt, daarom zegt overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf van God. En deze zegt, na het mate van geloof, zoals God aan ieder heeft toebedeeld. Ziet u het verschil? Of niet? Of nog niet? Als u niet zo moet zeggen, dan ga ik het nu lezen. Naar de mate van geloof, zoals God aan ieder heeft toebedeeld. Dus wat houdt het in? God heeft naar iedereen een bepaalde mate van geloof toebedeeld toen je opnieuw geboren werd. Want zonder geloof kon je niet opnieuw geboren worden. Dus Hij zegt de mate, niet een mate. De mate van geloof. Dus met andere woorden, het is definitief. Als je een mate zet, denk je van oké, de ene kan meer hebben dan de andere. Hij zegt de mate van geloof. Zoals God naar iedereen heeft toebedeeld. Maar nu heb jij, je bent opnieuw geboren door geloof. Toch? Oké, en nu, wat moet je doen met dat geloof wat je nu hebt? Nu moet je hem gaan laten groeien. Je hoeft niet meer geloof te gaan zoeken bij God. God heeft je al de mate van geloof gegeven. Nu moet je je geloof laten groeien door te gebruiken. Sommige mensen kunnen veel meer doen voor God. Omdat ze hebben, niet omdat ze meer geloof hadden of zo in het begin. We kregen allemaal hetzelfde soort geloof. Want anders konden wij niet opnieuw geboren worden. Door te zeggen, Jezus, kom in mijn leven. Hetzelfde geloof hadden we allemaal. Kom, ik accepteer u. U bent mijn Heer en Verlosser. Opnieuw geboren. Hetzelfde geloof. De anderen zijn niet van, oh ja, God is hoog, kom in mijn leven. Nee, onze redding was hetzelfde, naar de mate van hetzelfde geloof. En nu zegt de Bijbel, dat God heeft dus iedereen de mate van geloof gegeven. Nu is het aan u, om uw geloof te gaan gebruiken. Om uw geloof te gaan trainen. Niet meer God vragen, maar God geeft mij geloof. Dat is, je hebt die gebed niet gezien, het staat niet in de Bijbel vanaf de boek van Romeinen, naar de kerk. Er staat geen enkele keer in de Bijbel. De geloof die je al reeds hebt, moet je gebruiken. Wie gaat dus aan de sportschool? Oké, meerdere mensen. Als je naar de sportschool gaat, als je de eerste keer naar de sportschool gaat, je gaat je handen trainen, je wordt niet gelijk hulk. Of je wordt na 2 weken weer gelijk zo van, oh, ik ben groot. Nee, ik ben niet meer zo groot als vroeger, maar... Je wordt niet gelijk. Wat doe je? Je blijft beoefenen. Je blijft trainen. Voordat je weet, op een bepaald moment, je ziet het verschil. Dat zo ook in het christelijke leven, in het geestelijke leven eigenlijk. Want we zijn zo gewend aan de fysieke dat we eigenlijk niet... Kijk, in het fysieke, als ik iets wil slopen, ik wil dit slopen bijvoorbeeld. Dat ga ik niet doen, maar zeg ik wil dit slopen. Ik pak een hamer en ik sla erop. 1, 2. Dat ding gaat niet gelijk kapot. Een stukje wel. Maar dat geeft mij de motivatie om door te gaan. Omdat ik zie verandering. Dus ik blijf slaan, want ik denk, hé, ik zie veranderen. Het ding is nog steeds niet kapot, maar omdat ik iets zie gebeuren, blijf ik doorgaan. Maar in het geestelijke, wij zien het niet. Dit is een groot verschil. Wij zien het niet met onze fysieke ogen, dan zien wij het niet. Dus je bent bezig je geloof te trainen. Je denkt van, ja, maar ik zie het niet werken in mijn leven. Blijf doorgaan, omdat er is iets aan het gebeuren. Blijf spreken, blijf doen wat je aan het doen bent, blijf gebed. Want er verandert iets, maar je ziet het niet fysiek. Maar als je met je geestelijke ogen kijkt, weet je dat wanneer je spreekt, er gebeurt iets. Dus dat geheim is dat je dan doorgaat. Doorgaat erin. Nu, als je dit hebt gehoord van je bent geboren uit geloof. Je gaat niet meer bidden van God, geef mij geloof. Want je hebt al reeds geloof ontvangen. Nou, nu moet je dat geloof wat je al hebt, van dat kleine iets. Kijk, sommige mensen willen gelijk een geloof om een berg te verzetten. Gebruik het geloof die je al hebt... Om 10 euro zo te krijgen, nu maar op, bij wijze van spreken. Of om iets kleins te kunnen doen eerst. Want wanneer je dat gebruikt, dan groeit het. Het is een principe die in het natuurlijke is, maar wij denken het geestelijke is anders. We moeten gelijk, woep, we zijn gelijk daar. Nee, het is een principe die zowel in het natuurlijke als in het geestelijke is. Je moet het gebruiken, je moet je geloof trainen. Je moet je geloof trainen. En dan zie je van, ha, je kan steeds meer doen. Je kan steeds God voor meer gaan geloven. Begin maar met het kleine. Ik geloof God dat mijn kleine teentje geneest. Ik begon daarmee. Elke klein iets in mijn lichaam zegt van, geneest. Gewoon, het was niks, hè. Het was iets. Ik voelde het niet zo, maar ik ging mijn geloof testen. Ik zeg, out, go, in Jesus' name. Gebeurt niks. Maar, ik bleef het doen. En nu kan ik zeggen, go, dan moet het gaan. Omdat ik heb God getraind op zo'n moment dat hij moet naar mij luisteren. Als het niet in één keer gebeurt, denk niet van, oh ja, het werkt niet. Gods woord staat voor eeuwig vast. Zeg voor altijd, o Heer, uw woord is gezetteld in de hemelen. Dus als er niks gebeurt, betekent dat Gods woord staat vast. Wat moet u doen? U moet gaan uitzoeken waarom het niet lukt. Want als Gods woord niet waar is, dan is hij een leugenaar. Dan wil ik hem ook niet dienen. Maar dat is niet zo. Want we hebben hele grote getuigenis van mannen en vrouwen. Dat hij kan niet vallen, anders is hij geen God meer. Dus wat moeten wij doen? We moeten gaan zoeken van oké, hoe zit het? Waarom gebeurt het niet? God, kunt u mij vertellen? In het woord, je gaat gewoon op een tocht, op een adventure. Zo ook met mijn natuurlijke werk. Als ik iets niet kan oplossen, wat doe ik? Ik ga zoeken naar mogelijkheden. Op internet, mensen praten. Maar in het geestelijke denken wij gelijk van, oh ja, zie je, het werkt niet. Nee. We have to search for possibilities. Nou, de laatste, nummer 5. De worship team kan alvast naar voren. Nummer 5. Zeg, de nieuwe schepping is één met God. De nieuwe schepping is één met God. Het is niet God is daar en ik ben hier. De nieuwe schepping is één met God. In het boek van 1 Johannes 4, vers 17 zegt hij, zoals wij zijn, zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Niet als hij was, grote verschil. Want als hij was, zo snap aarde wandelen. Hij zegt niet, zoals hij is nu. Dat betekent, zoals hij is in de hemel, zo zijn wij in deze wereld. Zoals hij is, niet als hij was. We zeggen steeds van, ja, je moet zoals Jezus leven. Dus met andere woorden, zoals Jezus op aarde leefde. Nee, tuurlijk is het een goede voorbeeld. Dat is een voorbeeld. Maar de Bijbel zegt, zoals hij is nu. In de hemel gezeten, zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. U bent zijn voeten. Heb je daar eens over nagedacht? Want de Bijbel zegt, we zijn zijn lichaam. Wat houdt dat in? We zijn zijn lichaam. Dat betekent, want ik ben zijn handen. Ik weet nog, ik was in getuigenis van een man. Hij zei, hij was in de trein. Een van de mannen gods in Korea. Hij was in de trein. En een paar jongens waren ze maar aan het kaarten en zo. Ze zei tegen hem, meneer, wil je met ons meedoen? Hij zegt, nee, ik kan niet. Want ik ben niet van mezelf. Hij ging naar extreem dan, hè. En ze zei tegen hem, wat bedoel je dan? Hij zei, ja, mijn handen zijn niet van mezelf. Ik moet even aan Jezus vragen of ik mag spelen. Dan doe ik met jullie mee. Want hij zei, want aad als zo'n conscience, zo'n bewustzijn van, zijn handen zijn mijn handen. Ik ga mijn handen niet gebruiken waarvoor die niet wilt. En zo had hij de mogelijkheid gekregen om over hun, over Jezus te vertellen. Dat was de ingang. De nieuwe schepping is één met God. Nou, amen.